Elke andere naam vervaagt. Elke andere naam vervaagt. Alles wat een naam heeft en zich groot wil voordoen, vervaagt. Alles wat opstaat tegen jou en zich brutaal wil voordoen, vervaagt. Te dien dagen zal de naam de enige naam zijn, zegt de profeet. En alle namen van alle afgoden zullen uit het land weg uitgeroeid worden. Alles zal onder één hoofd samengevat worden. Alles. Alles. Ook uw kerk, Heer. Ook uw kerk. Alles. Juist uw kerk. Waarvan u het hoofd bent. En Heer, dank u wel dat wij niet ophouden te bestaan als nietsen. Want u geeft ons allemaal een nieuwe naam. Die zo bij ons past. Halleluja. En het zal een naam zijn die alle glorie aan Jezus brengt. Jouw nieuwe naam. Jouw nieuwe naam zal zijn als een deel van zijn kroon, als een kroonjuweel. Jouw naam. Halleluja. En dan zegt de Heer ook, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En Heer, dat zeggen we ook over Ichtus. Ichtus, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. En Heer, als uw woord gaan openen, Heer, dan bidden we geest van de levende God, dat die naam van Jezus verhoogd wordt in de vezels van ons bestaan. Alles, Heer. Alles. Alles wat adem heeft. Loven de Heer. Halleluja. Amen. Amen, amen. Dankjewel. Zeg je? Ja, zeker. Ja. Ja, mooi. Ik ben blij en dankbaar dat Ichtus een gemeente is waar alle tijd en ruimte is voor de lofprijzing en voor de aanbidding. En dan zeg je altijd maar gelijk, aanbidding is de levensstijl, aanbidding is niet dat dingetje wat je doet. Vroeger was het zo in de oude Pinkstergemeentes, dan had je eerst de lofprijsdienst. En dan kwam de voorganger naar voren en nou gaan we de aanbiddingsdienst doen. Want ik dacht, dat... goed. Volgens mij werkt het allemaal een beetje anders. Want onze lofprijzing kan aanbidding zijn, ja, alles wat we doen kan aanbidding zijn voor de Heer, toch? Het mag aanbidding zijn voor hem. Maar ook zo belangrijk, want het is toch een atmosfeer van de hemel. We staan voor de troon, de atmosfeer van de regering, van de koning, als we samen aanbidden en lofprijzen. Ja, ik wil graag met u gaan naar Johannes 1, vers 29 tot en met 34. Johannes 1, vers 29 tot 34, dat is een gedeelte waarin Johannes de Doper, die eigenlijk heel veel aandacht krijgt in de evangelie, waarin Johannes de Doper verantwoording aflegt aan de levieten en de schriftgeleerden, want ze waren vanuit controleoverwegingen waarschijnlijk gestuurd door het Sanhedrin. Wat is dat nou voor iemand die daar roept in de woestijn? Ga een pols hoog te nemen. Nou, dat is de context waarin deze versen staan. Dan staat in vers 29, de volgende dag... Ja, mooi, dankjewel hoor. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. Oh, dat is mooi trouwens, even weer stilstaan. Wat mooi als je Jezus naar je toe ziet komen. Wauw. Zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. Daar gaat het over straks. Neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest ziet neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb het gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Ja, de wereld heeft geen leden van Pinkstergemeentes nodig. De wereld heeft mensen nodig die vol zijn van de kracht van de geest.
Amen.
Amen. Ja, je had al amen gezegd, dus klaar. Ja, amen. Ja, mooi. Ja, want daar gaat het om. Hè. Het is heel apart. Dat God is heel, ook heel mooi trouwens, hoe Jannes de doper kennelijk in een open verbinding leeft met de hemel. Want God sprak enzovoort. Hè. De geest was nog niet eens uitgestort. Maar hij had al die verbinding met God. Er was ook een stem van God. Een stem van een die roept in de woestijn. En God had gezegd, ja, jij kent hem nog niet. Maar op enig moment gaat hij komen. En dan ga je de geest als een duif zien neerdalen. En op hem blijven. Ik weet niet of je wel eens een duif hebt zien neerdalen. Je kan een musje hebben, die gaat van tak naar tak. Ik heb een volière met vogels. Die vogels gaan van tak naar tak. Die dalen niet neer. Maar de geest daalt met grote precisie neer. Daar moet ik zijn. Ja. En zo is het ook. En kennelijk kende Johannes de Doper Jezus nog niet. Hij was wel waarschijnlijke familie. Want Elisabeth, zijn moeder, werd een verwante genoemd van Maria. Dus een familieverhouding ergens geweest. Misschien neven, misschien achterneven. Misschien nog meer achterneven. Hoe dan ook, ze kennen elkaar niet. Geen familiereunies waarschijnlijk. Dus kennelijk had Johannes de Doper Jezus nog nooit ontmoet. Als zijnde, niet anders trouwens dan dat hij als een babytje in de buik van Maria was. Nee, hij reageerde als een babytje in de buik. Toen de moeder van de Heer binnenkwam, reageerde Johannes de Doper. Ging schoppen of zoiets. De geest reageerde op Jezus. De geest reageerde altijd op Jezus. Halleluja. Ja. En dus hij wist het niet, maar God had gezegd, op wie je de geest ziet neerdalen als een duif, dit is hem. Ik heb dat zelf ooit eens meegemaakt, dat is een aparte ervaring, ik hoorde wel eens vaker, dat de geest als een witte duif neerdaalde. Maar die duif was moe en gedesoriënteerd. Zeg ik er maar gelijk bij. Een witte duif, het heeft toch altijd wat gedaan, de context was, ik ben een Veendammer, een Groninger, en wij gingen naar het Christelijk Lyceum in Stadskanaal. En elke dag was het 2 keer 20 kilometer fietsen langs twee saaie kanalen. Ik weet niet wie van u bekend is in Groningen, maar in ieder geval dat was de context. En wij fietsten in groepen, hè, een hele sliert van fietsers was daar. En op enig moment was daar die duif die neerdaalde. En ik heb het zo onthouden, ik was pas bekeerd, dat heeft echt iets gedaan bij mij. En nul vergelijkbaar met dit, want nogmaals, die duif vloog weer weg, die bleef niet. Die was denk ik een beetje uitgerust op de fietsen, hij ging ook van fiets naar fiets, dus wat, niet op mij of zo alleen, maar het was een hele mooie ervaring. Een witte duif, gewoon zo'n mooie schierduif, moe, gedesoriënteerd. Maar deze duif bleef. Halleluja. En God zegt dat met nadruk, op wie hem ziet neerdalen en blijven, dat is kennelijk het apartje. En ook niet, misschien vanzelfsprekend, hè? Daar komen we nog over. Die is mijn zoon. Dat is de Messias. En jullie weten, Messias is het Hebreeuwse woord voor wat wij meer gebruiken. Christus is gezalfde. De gezalfde van de Heer. Toch ook wel heel bijzonder om toch even te noemen. Hè? Johannes de Doper stelt Jezus centraal als de zoon van God. Daar gaat het hele evangelie over. Hij is de zoon van God. Maar dus dat andere is ook heel belangrijk door ze alle evangeliën heen. Hij is die gezalfde die komen zal, die gevol is van de geest, op wie de geest rust. Nou, hier is dat moment. Ik zeg niet dat hij toen pas Messias werd, dat zeg ik niet. Er blijven altijd lekker vragen over in de Bijbel, hè? Dat is helemaal prima. Dat is heel goed, want ik geloof dat hij werd al eerder Messias genoemd, want toen de engelen in Bethlehem, de velden van Efrata, hè, dan zongen ze, zeiden ze, u is heden de heiland geboren, namelijk de Christus des Heren. Hè, dus waarschijnlijk, ja, maar goed. Maar dat was het moment wel van zijn zalving. Het moment dat die geest van God en die zalving, die voor zijn bediening kwam. Toen pas begon zijn bediening, niet eerder. De Heer Jezus, we weten ook niets van zijn 30 jaar. He, er is allemaal folklore rondomheen. Maar de Bijbel zegt niets over zijn 30 jaar, behoudens toen hij 12 jaar was. He, de bar mitzva. En toen zei hij, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. He, maar dit was dan het bijzondere moment, waarin de hemel zich ook opende, waarin God de Vader met een voor ieder hoorbare stem sprak, dit is mijn zoon, in lichamelijke gedaante op de aarde gekomen, en op hem daalt de geest als een duif. En Lucas beschrijft dat inderdaad ook als in een lichamelijke gedaante. Dus kennelijk is dat toch een vorm, ja, iets geweest van een duif die neerdaalde. Bijzonder. Ik moest ook even denken aan, ik weet niet of u weet of er nog ergens meer een verhaal is van een duif in de Bijbel. Meerdere hoor. Arme mensen mochten duiven offeren in plaats van... Ark, ja. Goed zo, de ark. De ark was ook zo'n moment waarin de geest werd vrijgelaten, kun je als het ware zeggen. En Noach wilde beproeven of er ergens een boom al boven water gekomen was, zal ik maar zeggen. En hij liet die duif los en die duif bleef cirkelen. En dan staat er, en de duif vond geen rust plaats. En die kwam terug. Alles lag nog onder het oordeel van God, de wateren van Gods oordeel. Hè? Het was nog niet uit dat oordeel voortgekomen, zou ik bijna zeggen. En toen deed hij nog een keer, hij liet de duif weer los. En toen, wat gebeurde er toen? Toen kwam hij terug met een gebroken olijfblaadje, pakje. Dus was het al duidelijk, er is al nieuw leven. De geest is overal daar waar nieuw leven is. Er is al nieuw leven. En wij zitten ook in de tijd waarin er al heel veel nieuw leven is, maar waarin het nog niet over de hele aarde is. De heerlijkheid van God is nog niet over heel de aarde. Dat gaat komen. Halleluja. Daar kan je naar uitzien. De heerlijkheid van de Heere zal de aardbodem bedekken. Poeh, komt nog. Maar die geest kwam al terug met, er is nieuw leven, er is nieuw leven. Die derde keer werd hij uitgezonden, kwam niet meer terug. En toen wist Noach, het oordeel van God is definitief voorbij, is helemaal voorbij. En er is leven, alles bruist van het leven. Ja, dat is die duif. De geest komt op hem. Ik wil daar toch even wat over zeggen. En dit is jullie zijn goed Pinksters opgevoed, denk ik. Maar we moeten even wat over zeggen. Laatst in gesprek met een paar van jullie en toen kregen we het over het boek The Gentle Breath of Jesus. Iemand had ooit gelezen? Op Hein en Elise Nadel waren dus die mensen met wie we in gesprek waren. Nee, dat is van Meltari en dat gaat over de opwekking op Timor. En dat heet De Zachte Bries van Jezus. Heeft Jezus dit nog eens meer gedaan trouwens? Direct na zijn opstanding. Helemaal in het begin. Direct na zijn opstanding. Je kan bijbels theologisch zeggen dat was het moment. Want niemand kan wederom geboren worden als de Christus niet is gekruisigd, begraven en is opgestaan. En toen blies hij op zijn discipelen. Ontvang de geest. Dus ontvingen ze de geest. Dat was eigenlijk de geest die in ons komt. We hebben hier de geest komt op ons. Maar de geest komt in ons. Iedereen die wederom geboren is, of je nou katholiek of gereformeerd of whatever bent, iedereen die wederom geboren is, die heeft de geest van God in zich. Die komt niet voor even, die komt voor de eeuwigheid. Ik zal tot een eeuwigheid bij je blijven, zegt Jezus zelf in Johannes 14. Dus dat is niet kennelijk hetzelfde. Want op die discipel op wie die geblazen had, ontvang de geest. Die had echt de geest ontvangen. Nogmaals, ik denk dat het de wedergeboorte was van die 12. Heel apart, staat nergens wanneer ze een keer gedoopt worden in water. Heel interessant. Dat is bij van die leuke vragen in de Bijbel. Hoe zal dat gegaan zijn? Wanneer zullen zij gedoopt zijn geworden eigenlijk? In water, zoals Noor van de week gisteren. Eergisteren. Noor, hè? Ja. Maar, en hij zei zelfs, blijf wachten totdat de geest komt. Ja, maar ze hebben de geest net ontvangen. Nee, tot de geest op je komt. Dus verschil, de geest die in ons kan wonen, ter wedergeboorte, het leven van Christus in ons, halleluja, het Zoë-leven. Maar dat is niet het hele plan van God, want de geest moet ook op ons komen. Ja, ik denk dat je van de Heer Jezus mag zeggen, hij was van de moederschoot af wedergeboren, die termen kloppen niet helemaal, maar hij is uit de geest verwekt. Hij was leven, hij was het leven. Hij was het Zoë-leven. Maar toch had ook hij nodig dat de geest op hem kwam. De geest van de Heere, Heere is op mij. En we kennen dus het woord inwoning, de geest komt in ons. We kennen het woord vervulling, we worden vervuld met de geest. We kennen ook het woord dat de geest van God valt. Dat is wat anders dan vallen in de geest. Maar dat de geest van God op je valt. Er staat in Handelingen 10... dat als Petrus voor het eerst bij heidenen, en dat was in die tijd een big deal. Een Jood kwam niet bij niet-koosjere mensen. Dat deed je gewoon niet, dat mocht niet. Want je zou je verontreinigen als je het huis binnenging bij een heiden. Maar God heeft plannen met de hele wereld, met alle volkeren. Daarom zitten wij hier ook. En wat mooi trouwens dat er meerdere volkeren in deze gemeente zijn. Ik hou er altijd van, fantastisch. Maar dan staat er dat Petrus opende zijn mond voor het eerst een preek in een heidense context. Hij had het woord vergeving door Jezus nog niet uitgesproken. En de geest kon niet wachten, zou ik bijna zeggen, toen viel de geest. En ze werden alle vervuld met de geest en spraken in tongen. En daarna werden ze gedoopt in water. Dus dat is een voorbeeld dat de geest valt. Een ander woord dat gebruikt wordt in de Bijbel, het staat in Handelingen 2, dat de geest wordt uitgestort. Ben je wel eens onder een stortvloed van water geweest? Storten, dat is kracht. Dat is niet zo'n douche waar een beetje water uitkomt. Dat is ook prima op zijn tijd, als je zo in de geest onder de douche mag staan, zeggen we dan. Hè? Maar dit is uitstorting. Kracht, watervalachtige kracht. Waar stroom erop gewekt wordt. Dus die woorden kennen we allemaal. We hebben het zelf, ik heb een paar keer iets meegemaakt van dat de geest van God viel. We waren gewoon met ons gezin thuis televisie aan het kijken. We keken naar een revival die ergens in de wereld gaande was. Dat was bijzonder. En binnen een fractie van een seconde, het kan bijna niet hoe dat gaat. Onze derde zoon René lag te brullen op de grond voor het aangezicht van God. Zo overweldigd, de geest van God was gevallen op hem. En allemaal gingen we bidden, spontaan. Wat doe je niet als je zo met je benen over de bank zit? Want zo zit ik zit vaak een beetje niet netjes. Bij ons thuis, dat doe je niet, dan ben je in een relaxte context. Maar de geest van God viel. Oh, zouden we wel willen meemaken dat de geest van God valt? Eentje maar. Dat is niet eng hoor. Alles van God is niet eng. En dat de geest valt is wat anders dan vallen in de geest. En dat vind ik een totaal onbelangrijk onderwerp. Maar als je bij weet de statie toe dat die niet vallen, maak ik dan voor een grapje altijd. Maar ook daarin hebben we wel meegemaakt de kracht van God ook als God zich kan openbaren. En mijn vrouw kan daar een heel mooi getuigenis van geven als dat gebeurt. Maar dat vind ik niet belangrijk. Ik vind dit soort dingen, de manifestaties van de geest, zeg maar, die zijn er wel, die moet je ook niet tegenhouden, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat het doet in je hart, wat het doet in je leven, wat het kan bouwen tot Christus, voor Christus. En daarom is de geest soeverein, mag die doen wat hij wil. Hier is dus iets heel anders, hier wordt het woord neerdalen gebruikt. De geest daalt neer. Heb je wel eens een ooievaar gezien die op zijn nest daalt? Hij klapt het. En dan, ja, dan kan die landen. Zoiets. De geest daalt neer op Jezus, de Messias. Dit is hem nou. Dit is het waar heel Israël op gewacht heeft. Dit is mijn zoon. Halleluja. Fantastisch. De Bijbel kent ook wel anderen die gezalfd zijn met de geest. Deze week las ik iets van Kores. Koning Kores is een Persische koning. En God zegt, ik noem jou mijn gezalfde. Kores, die weet eigenlijk van niks. Maar God gebruikt soeverein iemand, een heidense koning. En dan zegt hij ook, het gevolg daarvan is dat ijzeren grendels worden verbroken en koperen ketels worden verbrijzeld. Met andere woorden, krachtopenbaring. Openbaring, dat is altijd, als de geest op iemand is, is dat krachtopenbaring. Daar gaat het om. En de wereld heeft krachtopenbaring nodig. En misschien dat u zelf krachtopenbaring nodig hebt. Je zult kracht ontvangen wanneer de geest over je komt. De Bijbel zegt niet, je zult tongentaal ontvangen wanneer de geest over je komt. Meestal ook. Maar dat is niet de essentie. De essentie is, je zult kracht ontvangen wanneer de geest op je komt. Zin in? Wie wil dat? Ja? Halleluja. Meer Heer. De wereld heeft het nodig. En dan staat er, we zien het trouwens ook bij Saul, bij David, dat de geest van God op zich komt. Onthoud die twee namen even, want daar komen we op terug, bij Saul en bij David. En dan staat er inderdaad, en de geest bleef op hem. Het is kennelijk bijzonder om dat te zeggen, hè? Want inderdaad, op koning Saul was hij gekomen en was hij weer gegaan. En er is ook een mogelijkheid, zegt de Bijbel, dat we de geest kunnen bedroeven of uitdoven. Dat kan. Dan denk ik niet dat je per se je redding direct kwijt bent, maar die bewegingen van de geest, die ook soeverein zijn, het woord soeverein, daar zit ook iets in van wat wij niet kunnen maken. Je had een mooi gebed vanmorgen daarover, maar alleen die raakte me. Die is ook niet allemaal door ons inzet, en door dit, en door dat, en door dat, en door dat, en door dat, dat we God een keer over de streep kunnen halen om ook eens wat te doen. Zo is het ook niet. Zo is het niet. Ja, en toch werkt God ook door verlangen. En het begin van de Pinksterbeweging was krachtiger dan de huidige Pinksterbeweging. Dat durf ik wel te zeggen. En ik verlang terug naar, niet terug naar, maar ik verlang wel naar meer kracht. Gewoon op straat, gewoon waar je bent. En soms is het in kleinere dingen dan je denkt, maar die een grote impact kunnen hebben op mensenlevens. Wat mij opvalt is dat als die duif wordt genoemd, maar er wordt ook een ander dier genoemd in dit gedeelte. Welke? Sorry? Lam. Je zat heel erg in de buurt. Lam. Ja, oh zo ja. Eerste letter, ja. Ja. Dus het is lam. En heel apart, duif en lam. Duif en lam. Zou dat toevallig zijn? Duif en lam. Het eerste wat die geest doet als hij op Jezus kwam, wat deed de geest toen hij op Jezus kwam? Gelijk aan de bak, gelijk een healing, een revival meeting organiseren. De geest die leidde hem in de woestijn. Wat moet je daar nou doen? Zonde van die tijd. Contraproductief. Begrijpt u niks van? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel, begrijpen we het wel. Maar wil de geest op je leven blijven, dan zullen daar de karakterproeven zijn. Weet je, uiteindelijk, ik heb het mijn orders gevraagd, misschien heb ik dat hier wel verteld. Bij een bepaalde conferentie, was er zo'n vraag, zat ik in de panel en kwam de vraag, welke karakteristieken zijn er nodig voor een leider? En toen heb ik fout geantwoord, maar ik heb gezegd, ten eerste karakter. Ten tweede karakter. Ten derde karakter. Tot zeven aan toe karakter. Het is niet helemaal waar, want je moet ook bij de tijd zijn. Je moet ook kunnen studeren. Je moet gezeggelijk zijn. Gezeggelijk heeft alweer met karakter te maken. Maar de geest dreef Jezus in de woestijn. Het ultiem, een gehoorzaamheidsproef. Hij werd getest. Want hij was ook de zoon des mensen. Hij kon misschien wel in zonde vallen. Hij werd getest in alles. En we weten, hij heeft die test doorstaan. Hij kon nee zeggen. Wie ben je als je alleen bent? Wie ben je als je alleen bent, is misschien wel de meest bepalende vraag voor een christen. Wie ben jij als niemand jou ziet? Wie ben je als je alleen bent met God? Wie ben je als je alleen bent met jezelf? Jezus was alleen met zichzelf en alleen met God en alleen met de duivel. Want die verzocht hem. En we weten hoe dat gegaan is. Hij heeft voortdurend gezegd, nee, ik ga niet zwijgen. Nee, nee, nee. Ja is een belangrijk woord, maar nee is ook een heel belangrijk woord. Amen. Mag u Jaap zeggen. Nee is een heel belangrijk woord. En Jezus doorstond dat. En die geest was gedurende die 40 dagen was hij hier. is niet weggegaan. Stel dat hij in zonde was gevallen. Mijn theologie is niet af, zeg ik wel. Ik weet niet hoe de geest dan gereageerd had. Maar u voelt wel aan, als Saul gezegd wordt dat de geest op hem kwam en ging profeteren, altijd krachtopenbaring, dat later staat er in 1 Samuel 16 vers 14, de geest des Heren nu was van Saul geweken. En als David die karakterproef heeft met Bathsheba, hij had vooraan in het front moeten zijn, op de battle had hij moeten zijn, bij wijze van spreken. En wat was die? Hij lag te pitten. Hij had er geen zin in effen. En dat is dan de momenten van zwakte waarin de verzoeking extra komt. En u kent het verhaal. In die gevallen is in immoraliteit, in zonde is gevallen. En dan duurt het zelfs nog 9 maanden minimaal, want een kindje komt daaruit voort. En dat kindje gaat sterven, een heel moeilijk verhaal. En dan gaat Nathan, wordt gezonden door God. En David zegt, wie is dat? Wie doet zoiets? Hoe haal je het in je hoofd? En jij bent gedaan. En toen kwam dat zo diep binnen. Toen is er een diepte van verontmoediging gekomen, waarin Psalm 51 geschreven is. En u kent wel die strofe in Psalm 51. Dat hij er als het ware smeekt aan de Heere. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij weet het. Hij weet dat kan. Hij heeft het gezien bij Saul. Hij heeft het ondervonden. Die speren van Saul die op hem afgevuurd waren. Een man die depressief geworden was. Die slaaf van mensen was. Die alleen maar wilde doen wat mensen van hem vroegen. En die gehoorzaam was aan de Heer. De geest was van hem geweken. En David vreesde dat. En hij realiseerde zich zo. Het zit zo in mijn karakter. Daarom is, wil je wandelen in de geest. Is het zo belangrijk dat je snelle beleider bent. Snelle beleiders. Amen. Direct. Zo gauw er iets gebeurt, direct beleiden. En wacht niet uren, dagen, maanden, jaren. David wachtte een jaar, hè. Wat een genadige God hebben we. Maar ga snel beleiden. Ga snel naar elkaar toe. Ga snel sorry zeggen. Eer God erin. Eer de Heilige Geest daarin. Die als een schouder op je schouder mee gaat. Zo, dan moet je voorzichtig wandelen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het allerbelangrijkste wat een mens kan ontvangen, God zelf. De kracht van God in je en op je. Heer, help ons dat we heilig leven. Help ons dat we nederig leren te zijn. De geest van Saul was van Saul geweken. En dat staat er zo heel mooi in 1 Samuel 16 vers 13, dat is het vers daarvoor. En dat de geest van God werd vaardig, ouderwets Nederlands woord, werd vaardig over David en voortaan, staat er bij. In andere woorden, hij bleef. David ook wel een beeld van Jezus Christus, maar de geest van God bleef. Zijn hier mensen die vervuld willen zijn met de Heilige Geest? En die daarmee willen eindigen totdat ze 80, 90, 120 zijn? Amen, hè? Halleluja. Niks ervan missen. De geest op ons. Dit is een huis. En dan wil ik het ook wel zeggen, de geest van God blijft gewoon op jullie, hè? De geest van God blijft gewoon op jullie. In alles wat er gebeurt, de geest van God gaat niet weg. De geest van God blijft. Hij blijft. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend. En de geest van God voelde zich zo thuis bij die precisielanding op Jezus. Hij voelde zich zo thuis bij het lam. En de Heilige Geest die voelt zich thuis bij mensen die met hem willen samenwerken. We spreken vaak op zondag de zegenbeden uit. Ken je hem uit je hoofd? De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Het woord gemeenschap, dat is een koinonia. Maar betekent constant omgaan met. Toch? Constant omgaan met. Als ik koinonia heb met mijn vrouw. Ze zit naast mij in de auto en ik zeg de hele rit geen boe of ba. Mannen zijn even minder praters dan vrouwen over het algemeen. Nou, pastorale gesprekken kunnen na afloop aangemeld worden.
Maar als je de hele tijd niet communiceert met wie je zegt, je hebt gemeenschap met de Heilige Geest, dan klopt er iets niet. Daar zijn we het wel over eens, hè? Dat gaat niet goed. Dat is niet normaal. Dat is abnormaal. Het is abnormaal als je niet in fellowship bent met de Heilige Geest. Want wat gebeurt er? Als je in fellowship bent met de Heilige Geest, dan kunnen die kleine aanwijzingen komen voor jezelf in de eerste plaats. De Heilige Geest is een trooster. Maar ook die kleine aanwijzingen te komen om uit te stappen, zeggen wij dan, in een handeling van kracht. En dat moet je niet al te erg voorstellen. Oh, dan moeten we op straat gaan bidden met zieken en mensen uit rolstoelen trekken enzovoort. Voor degenen die daartoe geroepen zijn, van harte. Maar ik denk dat het wat eenvoudiger is. Gewoon een voorbeeldje. Ik gebruik een voorbeeld dat ik zelf ken. Mijn vrouw, die leeft echt in gemeenschap met de Heilige Geest, kan ik je wel zeggen. En zij is het van het soort van... ik koop op mijn hart om dat en dat te doen. Gewoon een voorbeeld. Wie van u kent nog van de oude doos, de zingende zusjes? Ik denk niemand hier, hè? Ja, serieus? Echt waar, de zingende zusjes? Jaren 50 hebben we het over, sorry jongens. Excuus. Jaren 50, jaren 60. Dat was dan al heel evangelisch in die tijd. En deze twee dames uit de buurt van Den Helder zongen Johan de Heer en Glorieklokkenliederen. Oh, dat was heel wat hoor. Dat werd wel eens voor de NCV uitgezonden. De EO bestond nog niet. Zo oud ben ik al. Zij had op haar hart, even moet de verhaal van de zingende zusjes even vergeten. Zij had op haar hart om bij mensen in ons dorpje, wij wonen in Van Ewijksluis, helemaal de noordpunt van Noord-Holland. Om een bos bloemen te kopen. Nou, als je niet wetende. Alleen bij dat en dat huis moet je het bezorgen. Een soort woord van kennisdingetje, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe jullie dat vergaat. Ik vind dat awkward, zulke dingen. Toch een beetje raar. Bij wildvreemde mensen kom je dan met een bos bloemen aan. Wat bleek, was dat een van die twee zingende zusjes was. Die vreugde in de Heer kwijt was. Die de Heer een beetje kwijt was. Maar God was haar niet kwijt. Dus God zei, moet daar naartoe gaan. En daar een bos bloemen brengen. Dat vind ik uitstap in kracht. Waarom? Dat heeft iets tot gevolg. Dan is niet de geest in je, dat is de geest op je. Die zegt, ik wil dat je even dat en dat doet. En? Ja. Nou, en net hoe je karakter is. Mijn vrouw doet dat niet even. Oh, bid je voor me. Ja. En dan doet ze dat. En dan, nou ja, goed, daar komt dan een verhaal uit voort van heil. Toch? Door de gemeenschap met de geest, die promptings, mooi Nederlands woord, promptings, van die aanwijzingjes geeft, en dan moet je dan toch gehoorzamen. Dat kan op andere manieren zijn. Hè? Maar ik maak juist een klein voorbeeld. Om aan te geven dat we niet moeten zoeken in mega Jan Zijlstra-achtige dingen of zoiets. Hè? Hij deed het op zijn manier. Fantastisch. God geeft gaven aan de gemeente. Fantastisch. Krachtgaven. Dingen die niks met ons te maken hebben, met ons kunde. Maar die van de geest zijn. Gaven van de geest. Ja. Mooi is die. Dienen tot opbouw van de gemeente, dan in de eerste plaats. Ook dus als een getuigenis in de wereld waarin wij leven. He, dat was het normale. Waarom was Jezus de Messias, toen Johannes de Doper, nadat hij in de woestijn was terechtgekomen, de gevangenis, toen was hij in een soort vertwijfeling. Is dit hem nou, of is dit hem nou niet? Bent u het nou, of bent u het nou niet? Bent u nou die Messias? En u weet wat Jezus antwoordde. Zijn antwoord was, doven horen, lammen lopen, blinden hebben het gezicht, gevangenen worden vrijgelaten. Zit je in de gevangenis? Gevangenen worden vrijgelaten. En zalig wie aan mij geen aanstoot neemt. Dan citeert de Heer Jezus, dat doet hij ergens anders trouwens, al haal ik dingen door elkaar. Dan citeert hij Jesaja 61, dat is trouwens als hij in de kracht van de geest uit de woestijnperiode komt. Wees blij voor je woestijnperiodes. Is er iemand die amen kan zeggen?
Amen.
Echt, wees dankbaar voor woestijnperiodes. Die zijn niet leuk, maar ze zijn onontbeerlijk. Je kunt niet zonder. Nou, dat is geen leuk evangelie. Nou, zo be het, want wij volgen een gekruisigde Heer. Het gaat niet om ons, het gaat om Hem. Amen. En dan kwam Jezus in de kracht van de geest. Vol van de geest ging hij de woestijn in. De kracht van de geest kwam hij uit de woestijn en ging eerst naar zijn geboorteplaats. Ook een beetje awkward. Iedereen kent hem daar, zoon van de timmerman. Niemand ontving hem. En dan vraagt hij de boekrol te openen. En dan zegt hij, de geest van de Heere Heer is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. En u kent dat wel. En dan citeert hij dat gedeelte. En overal waar de geest op mensen komt. En nogmaals, zoek het ook in dat ansichtkaartje wat je even moet schrijven naar iemand. Hè? Zoek het niet gelijk maar dat je iemand moet uit de rolstoel omhoog moet trekken. Want dan word je alleen maar zenuwachtig van. Ik zou er zenuwachtig van worden. Maar durf maar gehoorzaam te zijn in die kleine dingen. In die promptings van de Heilige Geest. En daarin uit te stappen. En wie weet wat God ons voor wil gebruiken. Wie weet. Want hij deelt gaven uit zoals hij dat wil.
Amen.
Hij is de baas over de kerk, wij niet. En er zijn mensen, als je kijkt, en ook daarin is een verschil. Petrus wordt veel meer gebruikt voor genezingswonderen dan Johannes. Johannes lees je bijna niet. Ik weet niet of dat ooit opgevallen is. En er staat in zijn algemeenheid wel, God deed wonderen en tekenen door de handen van de apostelen. Maar als er dan particuliere beschrijvingen zijn, ja, dat is altijd weer Petrus. Pas bij zijn karaktertype ook op de een of andere manier. God kan hem dat toevertrouwen. Johannes lees je dat niet. Ja, dus verschuil je er nou niet achter, maar dan ben ik wel een Johannes-type. Durf maar je leven op het altaar te leggen, durf maar te zeggen, geest van God, wilt u op mij komen. En help mij, leer mij maar, onderwijs mij maar, want de geest is ook een parakleet, ook een trainer. Onderwijs mij maar hoe ik ermee om moet gaan. En mis je de boot wel eens? Zeker. De enige persoon die nooit de boot gemist heeft is de Heer Jezus Christus. Dat heeft gezegd, ik heb al de werken die u mij te doen gegeven hebt, heb ik volbracht. Had ik aan het eind van mijn leven niet kunnen zeggen. Ik heb veel te veel gemist. Maar dat geeft niet, dat is genade voor. Als je vervolgens maar weer zegt, hier ben ik Heer, ik ben bereid. Ik wil u dienen, ik wil dat uw naam geëerd wordt. Ik wil dat mensen die gebonden zijn vrij worden. Ik wil uit bewogenheid voor God, uit eer voor God en bewogenheid voor mensen. Laat die geest zich thuis voelen bij jou. En durf samen te werken met de Heilige Geest. Nou, ik heb het meeste denk ik wel gezegd wat ik wil zeggen. God werkt niet met een budget. Penningmeesters werken met een budget. Dit voor Anja. God heeft geen budget. Bij God is er niet iets van, ik heb nou zoveel van mijn geest aan die en die gegeven. En er is niet zoveel meer over voor jou. Want bij God is het ook niet zo dat als hier iemand is die zegt van, ach, ik ben een beetje ziek, niet heel erg ziek. Heer, ik kunt beter die genezing aan de ander geven. Dan impliceer je eigenlijk dat God met een budget werkt. God heeft niet zoveel in voorraad. Nou kan je zeggen, God heeft alles in voorraad. En dat is ook onbeperkt. En de rivier van de geest, daar waar Jezus koning is, de rivier die onder de troon van de geest vandaan komt, zal altijd blijven stromen. En over waar die rivier komt, zal alles gaan leven. Amen. En daar verlang ik naar. Ik ga eindigen. Volgens mij heb ik wel gezegd wat ik wilde zeggen. Ik kan allemaal mogelijke voorbeelden nog noemen van, die staan hier wel, maar vergeet dat maar. Voorbeelden noemen van hoe de kracht van God kan gaan werken. Tot je eigen verbazing. Want het is ook de kracht van God. De kracht van de geest. Vanmorgen in de bid stond, en dat raakte me tijdens de bid stond, was het alsof ik de Heer hoorde. Dat de Heer me mee terugnam naar Genesis 1 en dat de geest van God zweefde over de wateren. En dat was een situatie waarin iets nog niet was wat wel had moeten zijn. Namelijk de schepping. De geest van God zweefde over de wateren. Met andere woorden, hij was al bezig te landen, al voor te bereiden, al klaar te maken. Wat dat precies betekende, de geest broedde, staat er. En wat aan mij binnenkwam, en dat staat er, en de aarde nu was woest en ledig, tohu wavohu in het, dat is een mooie Hebreeuwse term, de aarde was woest en ledig. God was daar nog niet. En wat ik eigenlijk dan toch als een soort toepassing voor vanmorgen, zo kwam dat vanmorgen in mijn hart in elk geval. Er zijn plaatsen in mijn leven waar God nog niet in volheid regeert. Er zijn plaatsen in mijn leven waar het misschien wel woest en ledig is. Er zijn plaatsen in mijn leven waarin God nog niet tot zijn volle glorie en heerlijkheid zal komen. Is gekomen. Wat dan ook maar. Het kan in je lichaam zijn. Het kan in relaties zijn. En ik geloof zo dat de geest van God over u wil gaan broeden. Op die plaatsen waar het woest en ledig is, dat hij wil gaan broeden. Dat hij wil gaan werken. En dan geloof ik ook dat het woord van God daar gaat komen. Want het woord van God schept leven. Dat het woord van God daar gaat komen. En ze doen we dat dan. Hè, dan doen we, als we dan een oproep doen, doen we dat met muziek. Dus ik wil vragen, Menno, of je... dat is niet nodig hoor. Jezus deed het zonder muziek. Maar ik wil jullie eigenlijk vragen, als je voelt sowieso, als je verlangt dat de geest van God op je komt en blijft. Ik durf ook wel te zeggen, als je de geest van God ontvangen hebt, spreek veel in tongen. Spreek veel in tongen. Want je bouwt jezelf op, zegt de Bijbel. En tongentaal, geloof ik, is voor iedereen. De gave van tongen, die vertaald wordt in de kerk, is niet voor iedereen. Maar de tongentaal waarin je persoonlijk opbouwt, is per definitie voor iedereen, want God heeft geen aanzien des persoons. Dus als je wil dat de geest van God op je komt, dat de geest van God, dat er gebieden in je leven zijn waarvan je zegt, Heer, ga broeden. Ga broeden, Heer, kom met uw woord daar, dat het gaat leven. Kan een relatie zijn, whatever, ik hoef het niet in te vullen voor je. Maar kom dan gewoon even een moment naar voren, als je dat wilt. We zouden collectief ook mogen bidden voor de gemeente, dat gaan we nu niet doen. Maar deze gemeente is niet woest en ledig. De geest van God blijft op deze gemeente, ik geloof dat met heel mijn hart, wil ik ook zeggen. Niet vanzelfsprekend, maar de geest van God blijft. Maar als je dat ervaart in jouw hart, dat je verlangt naar dat die geest van God op je is, dat is één. Dat die geest van God wil gaan broeden over delen van jouw leven. Waar God niet regeert, waar het niet is, waar misschien depressie is, wat het ook zijn mag. Ik kom even een kort moment naar voren. We gaan niet lang bidden, maar ik wil alleen kort handen opleggen als een geloofsdaad. Mogen de andere oudste klankbordleden eventueel ook aan meehelpen. Want het zit niet in de handoplegging, maar het zit in het geloof in Christus. Kom maar, als je wil. Jezus.